Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom, ook aan onze gasten en luisteraars. Vandaag is het Bijbelzondag. De collecte is daarom voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Omdat er nog miljoenen mensen zijn die graag een Bijbel in hun eigen taal willen. Na afloop van de dienst krijgen de kinderen van 4 tot en met 12 jaar een puzzelblad uitgedeeld, zodat ze thuis ook nog even met Bijbelzondag bezig kunnen zijn. Vanmiddag gaat dominee Wiersma ons voor. De dienst wordt gezamenlijk met Oost gehouden en begint om 16:30. Vanavond vergadert de 16-plus jeugd met als onderwerp: doe wat je wilt, maar doe het wel samen. De kerkenraad beleid vergadert woensdag. En vanaf volgende week zondag begint de ochtenddienst weer om 11:00. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. En ik vergeet, in deze dienst gaat dominee Van den Berg ons voor.
Laten we samen de dienst beginnen en ons vertrouwen uitspreken in onze God en Vader, zo mogelijk staande. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Rond het licht dat leven doet. Nieuw liedboek 287, de eerste twee coupletten gaan we zingen. Met 10 woorden laat God zijn licht schijnen over heel uw leven. In dat licht leer je God zien, kennen en je leert ook jezelf kennen. En dat brengt ons tot een lied na die 10 woorden waarin wij schuilen bij onze heiland En onze schuld belijden en vragen om vergeving. Met het lied Heer, ik kom tot u. En die 10 woorden houd ik u voor in de volgende omschrijving. Ik ben de Heer. Ik heb jullie bevrijd uit de macht van zonde en dood. En daarom dien mij, mij alleen. En dien mij zoals ik het je zeg. Daar hecht ik zo aan dat ik het je laat merken met mijn zegen of mijn vloek. Houd mijn naam hoog, gebruik die met eerbied. En houd mijn dag in ere. Vier die dag feest met mij. Doe het samen met je broers en zussen. Bij mij thuis. Heb respect voor je ouders. En ook voor anderen die ik boven je plaats. Als je dat doet, doe ik de toekomst voor je open. Heb een warm hart voor het leven van je naaste. Houd hoog het huwelijk van je naaste. En handen af van het bezit van je naaste. Lieg niet. Spreek eerlijk over je naaste. En word ook niet jaloers op wat ik aan een ander geef. Bedenk goed, zonde begint in je hart. Samengevat. Heb mij lief. Met alles wat je bent en hebt. En heb je naaste lief, net zo lief als jezelf. Daar zit alles op vast. Heel het woord van God. Zingend hebben wij gebeden om vergeving We gaan nu samen bidden om het werk van de geest bij en door het woord. Vader in de hemel. Samen zijn we hier gekomen om u te ontmoeten. Om u te eren. Om u te dienen. Maar zoals we zingend hebben beleden en gebeden. Dat geeft best strijd. En wij redden het niet zonder u. We hebben uw geest nodig. Kom in ons, Heilige Geest. Open ons hart. En wilt u alle functies in ons leven zo aanraken dat ze zich gaan richten op u en daarin groeien, meer en meer. Leer ons geloven. Geef dat bij ons allen groot en klein. Heer, deze verdere dienst, de kinderen straks op hun plek. Zegen ons. En geef dat uw woord overwint. Bij ons allen. De weerstanden die er zijn. En alle belemmeringen die ze kunnen voordoen. God, help om die te overwinnen. Wilt u ruim baan maken voor uw evangelie. Zodat dat ons gaat vullen, beheersen, vernieuwen. Zodat wij meer en meer gaan lijken op uw heiland. Dat is voor uw Vader een feest. Het beeld van uw Zoon, hier en wereldwijd, steeds meer te herkennen. En geef dat het mag groeien naar volkomenheid. Schenk ons uw zegen, help bij alle taken en hoor ons om Jezus wil. Amen. De kinderen, althans groep 5 tot 8 zie ik staan, die kunnen naar de Bijbelclub.
Dan zal ik met u lezen 2 Koningen 6 vanaf vers 8 tot 23. Elisa's optreden in de oorlog tegen Aram. De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven, omdat de Arameërs daar een aanval beraamden. De koning van Israël liet dan de inwoners van de plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer, tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en vroeg hun: Zeg me, wie van onze mensen hult met de koning van Israël? Een van de bevelhebbers antwoordde: niemand, mijn heer en koning. Maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Hierop zei de koning: zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. Tot hem werd verteld dat Elisa in Dothan was. Stuurde hij een groot leger met de strijdwagens en paarden op de stad af. De Arameërs kwamen 's nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moet beginnen, heer? Riep hij uit. Zijn meester antwoordde: wees niet bang, wij zijn met meer dan zij. En hij bad: heer, open zijn ogen en laat het hem zien. De heer opende Elisa's knecht de ogen en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringde. Toen de Arameërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de heer hen te verblinden. De heer verblindde hen, zoals Elisa had gevraagd. En toen zei Elisa tegen hen: u bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn moet. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt. Hij leidde hen naar Samaria. En daar aangekomen bad hij: heer, open hun ogen en laat hen weer zien. De heer opende hun ogen en toen zagen ze dat ze zich in midden in Samaria bevonden. Toen de koning van Israël de Arameërs zag, vroeg hij aan Elisa: wat vindt u, vader? Zal ik ze doden? Nee, antwoordde Elisa, dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens krijgsgevangen gemaakt dat u hen zou doden? Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken en laat hen teruggaan naar hun heer. Hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten. En toen ze gegeten en gedronken hadden, stuurde hij hen terug naar hun heer. Van toen af aan deden de Arameese benden geen invallen meer in Israël.
We gaan het lied zingen: spreek, o Heer, door uw heilig woord. Wat we hebben gelezen in het woord van God, daarover gaat ook de preek. En u hoorde over engelen. Nou, daarover gaan we zingen na de preek, Psalm 91, vers 5 en 6. Moet je je voorstellen, oorlogstijd, generaals zijn bij elkaar, voor beraad. Komt ineens een lege predikant binnenstappen. Die doet zijn woord. En wat hij zegt, dat beslist alles. Nou hebben wij legerpredikanten. Maar ja, die stappen niet zomaar binnen bij generaals die in beraad zijn. En bemoeien zich niet met aanvalsplannen of verdedigingsplannen. Nee. Dat is hun taak niet, hè. Die richten zich op pastorale zorg voor soldaten. In de tekst lees je dat Elisa zich wel met oorlogsactiviteiten bezighoudt. En hoe? Je weet niet wat je leest. Hij weet precies waar vijanden van plan zijn aan te vallen, waar ze een positie kiezen. Hij vertelt dat aan de koning van Israël. En die kan er dan prima op inspelen. En dat gaat keer op keer zo. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, dat is het ook. Maar ja, dat is die hele geschiedenis. We gaan er samen naar kijken. En de boodschap, kort gezegd: God laat zien wat de kracht van zijn volk is. 1. Zijn woord. 2. Zijn legers. En 3. Zijn goedheid. Het is oorlog tussen Aram en Israël. Nou, voor Aram mag je ook Syrië lezen. En ze proberen de ene actie naar de andere om het de Israëlieten moeilijk te maken. Ik denk dat ze strooptochten houden hier en daar in Noord-Israël. Nou, wat oorlog betekent, ja, dat weten de meesten van ons niet meer van dichtbij. Maar het komt toch elke dag op je af via de televisie. Dat is bittere ellende, mensen. De weg vrede, weg rust. Gezinnen uit elkaar gerukt. Jonge meisjes meegenomen. Het land van de vijand. We zitten in 2 Koningen 6, maar één hoofdstuk terug. In 2 Koningen 5, daar lees je dat. Bij zo'n strooptocht is toen een meisje meegenomen. En dat kwam in huis bij een generaal. Generaal Naaman. En die generaal werd melaats. U kent die geschiedenis. En dat meisje uit Israël heeft, hem toen op de profeet in Israël gewezen. Elisa. En bij hem vond Naaman toen genezing. Ja? Geen God in Syrië kon helpen. Alleen de God van Israël. De enige. Die redt van ziekte en dood. 2 Koningen 5 vertelt het. Na zo'n wonderlijk hoofdstuk over Naaman, zijn genezing. Toch weer oorlog? Tegen Israël vechten? Als alleen in Israël redding is te vinden. Dan ga je de volk toch niet uitmoorden? Nee, dan toon je dank aan dat volk. Dan zoek je het beste voor dat volk. Dus het is heel vreemd, hè? Toch weer dat volk is er al bestoken. Terwijl daar de redding is. Dat denk je toch niet gezond? Wat doet het Israëlieten? Zet het hen aan het denken? Brengt het de Israëlieten terug bij de Heer? De koning voorop? En het hele volk achter hem aan? Nou, het is triest, maar ze gaan nog steeds in hetzelfde verkeerde spoor. Het is het spoor dat door de eerste koning van de 10 stammen is ingeslagen na koning Salomo. De eerste koning was Jerobeam. En die koning die bouwde zijn eigen tempels. Met beelden erbij. In Dan, Bethel. En hij brak met de tempel in Jeruzalem. En hij nam het volk dus mee naar zijn eigen tempels. Wel de Heer dienen op je eigen manier. Zoals jou past. Dat doet de Heer pijn. Dat kan hij niet hebben. Dat laat hij voelen. Oorlog. Want die oorlog komt niet uit de lucht vallen. Daar heeft de Heer toch ook voor gewaarschuwd. Als jullie niet luisteren naar mij, dan laat ik het merken. Hoe de oorlog, honger of ziekte, de pest. Die drie kom je steeds tegen in de boeken van Mozes. Dus u voelt, met die oorlog moet de koning van Israël ook wat zeggen. Dat moet hem tot één keer brengen. Terug. Met de Heer. Is het te merken? Helaas. Hij breekt niet met het spoor dat zijn voorgangers allemaal hebben gelopen. Ja, maar dan haal je nog meer ellende over je. En over je volk. Dan doet de Heer er nog een schepje bovenop. Meer oorlog. Ja, dat zou je verwachten. Maar wat lees je? Je leest dat de Heer hen helpt. En hoe? Door Elisa steeds te laten vertellen waar die vijand zijn kamp wil opslaan. Om zijn slag te slaan. Kunt u er niet bij? Moet je voorstellen. Kinderen die met hun rug naar je toe staan. En het vertikken om naar je te luisteren. Helpen. Het laten voelen. Zou je verwachten. En dan toch helpen. In de hoop dat ze het zo gaan inzien. op de knieën gaan. Dus niet door extra straf, maar door bijzondere hulp. Want het is toch bijzonder, hè, die hulp. Want wie kan nou zeggen wat er in het geheim wordt gezegd en besloten door die vijanden? Bij dat geheim beraad. Er is niemand aanwezig, behalve de koning dan en zijn generaals en adviseurs. Er is niemand die van die aanvalsplannen weet. Alleen de koning en dat kleine kringetje om hem heen. Hoe kan dat bekend worden bij de tegenpartij? Ja, want dan moet er een verrader zitten in de kring rond de koning. Dat is zijn conclusie. Nou, en als hij daarmee voor de dag komt, krijgt hij te horen hoe het precies zit. Elisa, die geeft aan zijn koning door wat u in uw slaapkamer, zeg maar in het diepste geheim, fluistert. Dus die koning van Syrië, die kan nergens zijn mond open doen. Of Elisa weet van de hoed en de rand. Elk avondsplan wordt bekend bij Israël. Maar dan heeft Israël een geweldige God, toch? Welke God is zo dichtbij dat hij alles ziet en hoort van jou, ja, maar ook van anderen, ook buiten Israël, daar bij die vijanden net zo. Dan ben jij bevoorrecht als jij die God jouw God mag noemen. Dat is om van te zingen. Zoals koning David het deed. Heer, u kent mij. U kent mij door en door. U weet het als ik ga zitten of ga staan. U doorziet zelfs van ver mijn gedachten. Bij zo'n God kun je toch volkomen veilig weten. Altijd, overal, in de beste handen. U legt uw hand op mij. Uw hand leidt mij, houdt mij vast. Dat staat allemaal in Psalm 139. Schitterend. Maar ja, hetzelfde kan ook heel negatief klinken, hoor. Als het tegen een vijand is bedoeld. Ik begon met, Heer, u kent mij. Maar dan ga ik het anders zeggen. Ik ken je. Ik ben op de hoogte van jouw doen en laten. En ik weet heel goed hoe jij tekeer gaat tegen mij. 2 Koningen 19. En dan klinkt het uit de mond van God tegen Sanherib, koning van Assyrië. Hoort u? Het moet dus alle betrokkenen wat zeggen. Het moet ook die koning van Syrië op de knieën brengen voor God. Zoiets zeg maar als je bij Naaman leest. In het vorige hoofdstuk. Want na zijn genezing was er voor hem geen andere God meer. Hè? Alleen de Heer, de God van Israël. En dat moet de koning van Israël en zijn volk terugbrengen bij de Heer. Dat voorop. Wij gaan luisteren naar die. Luisteren. Dat deden ze toch ook alle keren dat ze die plannen doorverteld kregen over waar die vijanden zaten. Ja, maar dat nam de koning ter harte. Naar die woorden luisterde hij wel. Waarom luistert hij dan niet naar alle woorden van God? En waarom ruimen ze die beelden en dan naar Bethel dan niet op? Waarom niet weer de gang naar Jeruzalem gemaakt? Alleen luisteren als het jou uitkomt? Wat leren jullie ervan? Want de God die via Elisa sprak, spreekt nu tot jullie hier. Nou, laat ik bij de kern van het verhaal aansluiten. Waar zoek je nou je kracht in? Kijk, Israël moest leren luisteren naar de boodschap van God in alles. De boodschap via Elisa. En nou mogen jullie leren luisteren naar de boodschap van de hoogste profeet. Vooral, de Heer Jezus. Ja, maar ook luisteren in alles. Of alleen bij wat je past. Wat een profeet, de Heer Jezus. Hij zei, ik ben met je, alle dagen. Ik heb alle macht in handen. En jouw leven is mijn zorg. Doe ik alles voor. Leef jij in alles met hem. Deel je alles met hem. Of voor zover het je uitkomt. De tekst gaat weer wonderlijk verder. De koning van Syrië, die gaat niet op de knieën en die geeft ze niet gewonnen. Dat is heel vreemd weer, hè. Nee, hij gaat er dwars tegen in. Hij wil de man die alles doorvertelt in handen krijgen en uitschakelen. Waar is die man? En dan krijgt hij al gauw antwoord. Elisa is in Dothan. Nou, dezelfde dag gaat daar een groot leger heen. Met strijdwagens en al. Zo'n groot leger. Gaat af om één man? Ja. Apart, hè? Die man mag niet ontsnappen. Die profeet. En als al dood dan tot laatste steen moeten worden afgebroken. Die man moet gepakt. Terwijl je net geleerd hebt dat al jouw acties worden doorverteld door hem. Het staat al nergens op, zo'n reactie. Nou ja, het vervolg maakt het duidelijk. De volgende morgen steekt de bediende van Elisa zijn hoofd om het hoekje. En hij schrikt zich lam. Want overal om Dothan ziet hij een leger van vijanden. Strijdwagens en al. Nou, zij zitten opgesloten als ratten in de val. Er is toch geen ontkomen aan? En die knecht van Elisa weet zich geen raad. Maar Elisa ziet meer dan alleen vijanden om Dothan. En hij bidt tot God of hij de ogen van zijn knecht wil openen. En dan zit die knecht nog een leger. En geen klein leger. We hebben gelezen, de heuvels staan er vol van. En geen leger van hetzelfde kaliber. Het zijn paarden en wagens van vuur. Een hemelsleger. Paarden en wagens van vuur. Heeft Elisa eerder gezien, hè? Bij de hemelvaart van Elia. Dat is een leger. Dat komt van de Heer van de hemelse legermachten. En laat het nou eens op je inwerken. Kijk, de meeste mensen zien één leger. Vijanden. Elisa. En nu ook zijn knecht, zien twee legers. Alleen zij tweeën zien het. En zij zien de werkelijkheid. Ja? Twee volslagen ongelijke legers. Want ja, wie kan nou tegen strijdwagens en paarden van vuur op? Zodra die dichtbij je komen, je verbrandt levend, zeg maar. Elisa zegt dan ook tegen zijn knecht, joh, wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. Ja, als de knecht keek zijn oog uit. Wij meer dan zij. Veel meer. In aantal. In kracht. Op hemelsniveau. Wat moet dat worden? Als die soldaten uit Syrië op Elisa afkomen en hem in zijn kraag willen pakken. Nou, dan gaan ze toch iets ongelooflijks meemaken. Met die hemellegers dichtbij. Ja, en ze maken ook iets ongelooflijks mee. Maar het gaat weer wonderlijk verder, anders dan je denkt. Zonder dat ze wegbranden door hemelsvuur. Elisa bidt opnieuw. Ja? U ziet de tegenstelling. Hij bad eerst voor zijn knecht om hem de ogen te openen. En nu bidt hij, wat die vijanden betreft, om hun ogen te sluiten. Te verblinden. En God hoort ook dat gebed. En de soldaten uit Syrië bereiken Elisa, de man om wie het hun te doen is. Maar Elisa zegt, jongens, jullie zitten helemaal verkeerd. Volg mij, ik breng je waar je wezen moet. En dan brengt hij hen naar Samaria, maar daarover straks. Want ik wou nu in punt 2, zeg maar, weer naar voren. Wat is nou je kracht, hè? Als kind van God. Toen, nu. En dan kijk ik naar die legers van God. Ja, ja, ook vandaag. Ook vandaag worden engelen uitgezonden door God. Juist voor hen die gered worden. U, jij, ik. Dan staat het in de brief aan de Hebreeën. Uitgezonden voor hen die gered worden. Hé, dat geeft ander licht op deze dag voor mij. U ook? Ben je bewust dat God ook hemelsoldaten inzet voor je redding? Nou ja, mag ik eens schetsen hoe het meestal gaat? Elke dag. Door het opgeslokt. Door de dingen die je ziet. De zichtbare wereld. In hoeverre speelt de onzichtbare wereld een rol in mijn leven? En toch spreekt God daar meer dan eens over. Engelen die hij opdracht geeft om alles voor je te doen. Hij vertrouwt je toe als een engelen die over je waken waar je ook gaat. Psalm 91 gaan we straks zingen. Hun handen zullen je dragen. Je voet zullen niet stoten aan een steen. En de engel van de Heer waakt over wie hem vrezen. Psalm 34. Nou, Hebreeën 1 haalde ik ook al aan zojuist. God zendt ze uit voor jouw redding. Kijk. Zonder hulp van boven hadden die twee onderweg van Dothan naar Samaria nooit gered, hè? Dat is wel duidelijk. Dat waren maar twee kwetsbare mensen, hoor. Elisa en zijn knecht. Maar beschermd op een manier, dan ga je verstand te boven. Vijanden liepen naast hen. Blind. Ze zagen het niet. Ze zagen niet wat er nou echt gebeurde. Zijn wij ook zo vaak niet bewust. Engelen naast me, om me heen. Vader Jacob, was hij zich bewust dat hemelsoldaten met hem meegingen? Wat voelde hij zijn moeder hier alleen toen hij van huis wegging op weg naar de familie in het noorden? Op de vlucht voor Esau liep met moordplannen rond. En toen sliep hij bij Bethel. En toen haalde God hem uit de droom, via een droom. En liet hem de werkelijkheid zien. Die ladder, tussen hemel en aarde. Vlakbij hem, engelen, op en neer, op die ladder. En zo kwetsbaar als hij zich voelde op de vlucht, op de heenweg naar het noorden. Zo kwetsbaar en verloren voelde hij zich opnieuw toen hij terugkeerde. Jacob. Hij zou zijn broer Esau gaan ontmoeten. Nou, hoe moest dat gaan? De broer wilde hem vermoorden. Dan was hij weggevlucht. En wat lees je? In Genesis, plotseling zag Jacob een leger. Engelen. Van God, een leger. Van God riep hij uit. Wees niet bang, zei Elise tegen zijn knecht. Nou ja, wees niet bang. Zo begint vaak goed nieuws, hè. Wees niet bevreesd, de oude vertaling. En vooral bij een ontmoeting van engelen naar mensen toe. Wees niet bang, vrees niet. Jij bent nog meer dan zij. De Heer Jezus, die heeft ervoor gezorgd dat er altijd voor u en jou een engelenmacht klaarstaat. Weet je, er ging voor jou zonder engelenmacht de weg van het lijden in, hè? Denk aan het moment waarop je werd gevangen genomen, de Heer Jezus. Weet u wat hij toen zei? Hij roept omhoog, om hulp, naar Vader. En hij stuurt mij 12 legioenen, hemelsoldaten, zei Jezus. En daar zag hij vanaf, voor u en jou, om jou niet alleen te laten, op jouw weg, met jouw moeite. Veel mensen geloven niet meer in engelen, hemellegers. Maar al lees het in de Bijbel, krijg je de werkelijkheid onder ogen. En je leert geloven in de oneindige mogelijkheden van God. Zijn bescherming. Hoe de situatie ook is. Ik ga naar punt 3. Nou, zeg maar de ontknoping. Elisa brengt het leger van de vijanden de stad Samaria binnen. En daarbinnen bidt hij opnieuw tot God. Heer, open hun ogen. Geef dat ze zien waar ze zijn. En het gebeurt. De soldaten uit Syrië weten niet wat ze meemaken. Want ze merken dat ze ineens midden in de stad Samaria zitten. Notabene de hoofdstad van Israël. Ze zijn in de val gelopen. Binnen in die stad, ze kunnen geen kant uit. Kijk, in het open veld staan ze een mannetje. Maar midden in die stad Samaria, voor hen een vreemde stad. En de koning van Israël weet ook niet wat hij meemaakt. Dat leger, dat bevindt zich in zijn macht. Zonder dat hij er iets voor heeft gedaan. En hij hoeft maar één kick te geven. En zijn eigen soldaten, die zijn wel thuis in Samaria, die maken korte metten met die vijanden. Nou, dat is een gemakkelijke prooi, hè? Dat is een thuiswedstrijd voor die soldaten van Israël. Zal ik ze doden? Vraagt de koning aan Elisa. Elisa zegt nee. Hebt u ze soms tot krijgsgevangenen gemaakt? Hebt u er één hand voor uitgestoken? God heeft ze gevangen genomen. Op zijn manier. Elise heeft God gebeden om die soldaat met blindheid te slaan. Hè? En ze liepen als blinden achter de boodschappen van God aan. En nu komt de boodschapper Elisa met een totaal andere behandeling. Kijk, die koning van Israël, die dacht dat is een zwaard, hè? De basis van zijn manier van regeren. En dan merk je, God is anders. De koning die God heeft gegeven, is de zoon Jezus, is ook anders. En dat beantwoorden geweld niet met geweld. Dan kom je in een dodelijke spiraal steeds verder naar beneden. Hij kwam met lessen als: heb uw vijanden lief. Keer de andere wang toe als ze je op de ene hebben geslagen. En toen gaf hij zelf het voorbeeld. Op het moment dat hij gevangen werd genomen. En zo komt zijn rijk. Niet door geweld. Door zijn geest. Met de gezindheid van Christus. En op het woord van Elisa, het woord van God dus, werd de tafel gedekt in Samaria. Vijanden werden getrakteerd op een heerlijke maaltijd. De tafels bogen door. Een overvloed aan eten en drinken. Leven voor vijanden die uit zijn op jouw dood. Je weet toch niet wat je meemaakt. En de uitwerking? Enorm verrassend. Want die aanpak van God trof die vijanden diep in hun hart. Van toen af, lees je, deden ze geen invallen meer in Noord-Israël. Eindelijk rust voor de kinderen van God. Je weet niet wat je meemaakt. Je maakt mee hoe God het leven verandert door zijn aanpak. Hebben de Israëlieten van deze les van God geleerd? Zijn ze teruggekeerd naar hem? Je wilt toch niet anders dan bij zo'n God en vader zijn en blijven. Onder leiding van een koning die een schitterend voorbeeld geeft. Nou, God gaf jullie een koning die een schitterend voorbeeld gaf. Een koning met een regering. De Heer Jezus regeert vandaag, heeft alle macht. En het is gekenmerkt hoe evangelie klinkt, hier en wereldwijd. Over barmhartigheid, goedheid, nodigheid. En wil je hem volgen? En geloof jij in de manier waarop de Heer Jezus koning is geworden? Wil je hem zo dus volgen en op hem lijken? Geen kwaad met kwaad vergelden, maar kwaad met goed beantwoorden. Want dat is de enige weg die uitloopt op vrede. Vrede waarbij vijanden voorgoed het veld ruimen. Gods vrede voor altijd. Amen. Laten wij danken en bidden. Vader, wij schuilen bij u. Bij u weten wij ons veilig. U hebt alle macht in handen van uw lieve zoon gelegd. Handen die zich lieten vastspijkeren aan het hout voor ons. Wij weten hoe u de wereld regeert, Heer Jezus. Alles wat het reddingswerk stempelt, een warm hart, liefde die brandt om de wereld te redden. Wij hier mogen het ondervinden. En we leren geloven dat alleen uw vrede zo sterk is dat hij blijft. En bij alles wat we elke dag meemaken, leren we het ook wel. Want het is verschrikking wat wij mensen ervan kunnen maken. Nooit een wereld zonder brand, oorlogsbrand. Niet hier dan daar. En het vuur, dat kan zomaar in mensen oplaaien. Ook in het zogenaamde beschaafde Westen. Als menigte tegenover een politie komt te staan. En vandalisme gaat overheersen. Ongeremd. God, wij danken u dat wij bij alles wat ons bereikt en wat we ook kunnen meemaken, elke dag weer de weg open ligt om te schuilen bij u. Bij u komt een mens tot rust. Vindt een mens houvast. En geeft dat het bij ons allen zo ook functioneert, elke dag. Vluchten naar u. Soms vluchten. En leren geloven dat de manier waarop u het hebt laten zien en blijft doen, dat dat de enige manier is. Evangelie mag klinken. U regeert door uw woord, door uw geest. Geef ons uw geest. Uw gezindheid. Help ons op onze plek. Om het te laten zien met woorden en daden. En geduld met zonden, gebreken. Als we onderuit gaan, richt ons weer op. God, zet uw werk door. In groot en klein. In ons allen, neem ons allen mee. Ook, we denken ook aan mensen waarom we zorgen hebben, kinderen, ouderen, die we missen op de plek naast ons. Ontferm u, Heer. En laat uw woorden op uw tijd alsnog wonderen doen. Verzet breken. Hartverwarmend werken. Terug naar u. Doe wonderen, Heer. Wij mogen collecteren voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap vandaag. Voor veel vertaalwerk. Werk op het thuisfront. Werk van Wycliffe ook. Zoveel organisaties betrokken bij de verbreiding van het evangelie. Wij denken aan hen die op het zendingsveld werken, maar ook op het thuisfront. Zegen hen. Help hen. En beweeg en motiveer hen steeds door uw liefde om een steentje bij te dragen aan dat reddingswerk. Wel, helpt u ook hier, de gemeente, helpt de kerkenraad die gaat praten over beleid voor de tijd die komt. Wil door uw geest leiden. En zo werken dat het vruchtbaar mag doorwerken in het midden van de hele gemeente. En help ons om samen daarin te groeien en verder te komen op onze plek in uw wereld. Trouwe God, ga met ons mee. Bij alle zorgen en moeite die we hebben, spanningen, lichamelijk, psychisch. Ga mee. Doe ons geloven dat u ons zo nodig draagt. Sterke handen. Reddershanden. Almachtig. Ga met ons mee. En ga met al uw volk mee. Ook in pijn, verdriet, verdrukking, vervolging. Houd ons op weg achter Christus aan. En laat uw rijk komen. We zien er naar uit. Alle dingen nieuw. Alles nieuw. Onvoorstelbaar. Om je ogen uit te kijken. Nooit verzadigd worden. Altijd weer meer. Bij u. Van u. Uit genade. Amen. U mag uw dank tonen aan God in de collecte. Ik gaf al aan, of het is al eerder gezegd, een begin voor het Nederlands Bijbelgenootschap. God zegene uw gaven. Wij gaan naar ons laatste lied, nieuwe psalmbereming, psalm 103, couplet 4 en 7. ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.